העשינו. רב אשת, החבד, הריץ, החדיך, לא אשתר, הור מהעם, לימה יו אור, שט דאיר אין איבן, הימל אין ארד. Ja, hemel en aarde, die worden tot getuigen genomen voor Gods trouw en het ontrouw van het volk. En daar staat er, en dat zie je straks ook, als je naar voren komt, in het Torah al, dat er ruimte zit in die zinnen. Er zit een witte vlek tussen die zinnen. De zinnen zitten niet aan elkaar vast. Ook in het Tanach, die ik hier bij me heb, zie je dat ook. De regels lopen niet door. Het is net... Dat is dan mijn gedachte, of de dichter Mozes heeft naar adem moeten happen toen hij dit gedicht heeft uitgesproken of dit lied heeft gezongen. Misschien heb je zelf wel eens een woord gesproken of een emotionele gelegenheid. Of je leest een gedicht dat zo aangrijpend is dat niet in één keer kan worden uitgesproken. De adem stokt, je krijgt een brok in de keel. Of je zingt een lied dat je ontroert, een traan springt in je ogen. Dan moet je je stem weer onder controle krijgen. De emotie eigenlijk even terugdringen. Maar als we dan doorlezen, dan komt Mosje met een schitterende zin. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen. En als regendruppels op het gewas. Het is een gebed. Het is een lied. Het is een gedicht. In ieder geval om naar te luisteren. Dit is dichterlijke taal waarvan je gaat leven. Het woord hazinu komt van het werkwoord hazan. Waar ook het woord oren vandaan komt. Ozen heet dat in het Hebreeuws. De Midrash die zegt ook dat de oren... Die geven het leven door aan alle lichaamsorganen. Want zij horen het Shema. Zij luisteren naar de woorden van Moshe. Ook kennen we dit idee van Paulus, Shaul. Hij zegt in Romeinen 10. Geloof komt uit het luisteren naar het woord van God. Gods woord is als regen in een droog land. Het brengt leven voort. Het laat dingen groeien. Wij kunnen veel. Wij kunnen de aarde bewerken, we kunnen ploegen, we kunnen de grond frezen en verkruimelen, we kunnen inzaaien. Maar God geeft de groei. Ons succes hangt af van iets waar wij geen controle over hebben. Het lijkt dus wel een samenwerking. En als groentjes in het Messiaanse geloof mogen ook wij van deze milde regen gaan bloeien. Mits we maar leren luisteren en lezen. Mosje zegt, want ik zal de naam van de eeuwige uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Wat een krachtige woorden. Laat iedereen in deze wereld hem prijzen. Hij is een rots. Hij staat voor het recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Zegt een andere vertaling. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, en in hem is geen spoor van kwaad. Luister, zet je neer en hierin. Harkje, zouden wij zeggen in onze memmentaal. Harkje nou wat ik die zus. Je zou uit deze woorden uit je hoofd moeten leren. Dan kon je ze opzeggen, elke morgen, elke middag en elke avond. Maar het zou het ook goed uitkomen, want wij deze woorden meedragen in ons hart in tijd van verdriet en verlies. In tijd van ziekte en zorgen. In tijd van nood en dood. Maar het leven is weer barstig. En dan hebben wij ook onze mitsen en maren. Wij zien die volmaaktheid niet. Ik althans niet, ik zie het niet bij mijzelf. Niet om mij heen, ik zie onrecht. Kwaad, rechte wegen, ik zie kromme wegen, slingerpaden, distels en doornen. Heer, ik geloof, kom in ongeloofde hulp. Wij zien en horen meer onvolmaaktheden dan recht en volmaaktheid. Rosa Jochman werd geboren in 1901 en die was tijdens de Tweede Wereldoorlog blokhoudster in het vrouwenkamp te Ravensbrück. Zij publiceerde haar kampherinneringen en vertelt het hartverscheurende verhaal van Sosja, een Pools meisje van 17 jaar. Ze werden enorm wreed behandeld door de SS'ers. Sosja moest in de keuken aardappels schillen. En op een gegeven moment stak ze, omdat ze zo'n pure honger had, een stuk rauwe aardappel in haar mond. Een bewaarster zag het en die gaf het door aan de redeleiders. Het verhoor was in een paar minuten klaar, maar de straf was verschrikkelijk. Sosja van 17 jaar werd op een soort van bok vastgebonden, met handen en voeten in de klemmen. Het onderlichaam naakt en met een knoet werden er 25 keiharde slagen op het tere en uitgemergelde lichaam geslagen. Rosa Jochman zat op dat moment al 5 maanden in een koudercel, waar het zo aardedonker was dat hij geen hand voor de ogen kon zien. Maar de gevangenen werden verplicht om de slagen mee te tellen. En misten ze 1, dan werd hij alsnog toegediend. Je kon in elke cel die elke slag horen en het erbarmelijke gekrijs van Sosja. Na een serie slagen liepen ze haar in een aangrenzende cel. Via een kloksysteem lukte het Rosa om met Sosja in contact te komen. Na die vreselijke afranseling bloedde Sosja hevig. En dan schrijft Rosa: 3 dagen en 4 nachten riep Sosja om haar moeder, steeds opnieuw. Maar haar moeder was er niet. Zij kon Sosja niet meer bijstaan. Het gillen ging over in een zachte jammer. En dan, in de 4e nacht, werd het heel stil in de cel naast mij. Sosja was niet meer. En dan denk ik, als ik hiermee bezig ben, heeft Sosja de Torah gelezen? Misschien heeft Sosja al dat met slag gedaan. Heeft Sosja ooit het gedicht van Mosje gehoord? Heeft ze bewaard in haar hart? Kunnen we dit zomaar lezen? Ik heb de Torah 5 keer voorgelezen, steeds voor mezelf. Want dan stopt je adem, dan krijg je een brok in de keel. Dan komt er ook ruimte tussen die zinnen. Je kan het niet in 1 keer lezen. En denk niet dat het nu niet meer gebeurt. Een recent verslag van Bram Krol, dan zie je dat 30 soldaten daar een meisje van 12 jaar verkrachten. En koerse christenen moesten daar naar kijken. Wie zijn ogen neersloeg, werd kapotgeslagen. Waarom kom ik met dit verhaal? Waarom dit zo hard neerzetten terwijl onze parasha toch zegt dat God zo goed en rechtvaardig is? En dan kun je meerdere kanten belichten. Ook uit het gedicht, uit het lied van Mosje. Het is een machtig begin. En dan komt de duistere wereld. En dan ook zie je soms het menselijke doorheen komen. Het makkelijke menselijke denken. Maar uiteindelijk, op het eind van het lied, is er een hoopvolle toekomst. Maar het hele gedicht is zeer complex. Lees maar mee. God is de bron die jou geschapen heeft. Hij maakt jou en houdt jou in stand. Maar dan in vers 39, God slaat wonden en geneest. Degene die God verwerpen zullen worden gestraft. En dan op het eind, degene die Israël beschadigen zullen worden gestraft. En de schuld van zijn land en zijn volk wist hij uit. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik worstel wel vaak met de rechtvaardige God en het kwaad in de wereld. En ook de Torah-verklaarders hebben met deze vragen geworsteld. Waarom laat een genadige God al dat leed, al dat pijn toe? En ik zou wel 10 rabbijnen kunnen citeren. En in 1 van hen komt er precies hetzelfde antwoord. Maar ondanks dat het Joodse volk heel veel heeft meegemaakt, houden zij vast. Net als de profeet Jesaja zegt. Net als de woorden van Mosje. En Jesaja zegt het in het lied van de wijngaard. waar de eeuwen en de ledematen zal verhoogd worden door het recht. En de heilige God zal geheiligd worden door gerechtigheid. In Jesaja 5 zegt de profeet, de eeuwig is een rechtvaardige God. En dan David in zijn psalmen, psalm 36. Uw gerechtigheid is als machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, eeuwige. Daar zie ik naar uit. Mens en dier, dat de natuur verlost wordt van het geweld, dat de mens verlost wordt van het geweld en het kwaad. En van hem, van David, die deze psalm schreef, hebben we ook gelezen uit 2 Samuel. En daar kun je ook psalm 18 aan vastkoppelen. Daar staat bijna hetzelfde in. Psalm 18 is gekoppeld aan dit gedeelte wat we gelezen hebben uit de Haftara. Het kan ook niet anders. Het is een danklied naar overwinning. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de eeuwige is gelouterd. Hij is een schild. God is een schild. Voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God behalve de eeuwige? Wie is een rots dan alleen onze God? Maar zie je een overwinningslied in een donkere cel? Kun je dit lied herinneren als je ziet hoe wreedaards, ja wreedaards, het is benedenaards een meisje van 12 jaar verminken, totdat het dood erop volgt? Duister en donker zijn deze wegen van de mens. Donkerder dan het zwarte gat, geen hand voor de ogen kunnen zien. Hoe komt dat? Hoe kan David dichten, Gods weg is volmaakt? Een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Een schild is bescherming. Maar denk je dan als je achter een schild zit, dat de oorlog ophoudt? Wel nee, de oorlog gaat door. Wapengekletter, spanning, dreigende taal, geraas. Een schild is een zegen, maar niet het einde van de strijd. Guy de Gusselle, die wist het al. 40 jaar geleden dan had een goede vriend en dan hadden we eens wat tegenspoed en uit een grapje dan noemden wij dit op, het gedichtje van Guy de Gusselle. Het leven is een kruisenier door goede en kwade dagen. Gescheurd, gevlekt, ontvallen, schier, kloekmoedig voortwaarts dragen. Ja, dat kun je voor zeggen dat je voor de wind gaat in deze rijke land waar we leven. Wel als je in een cel zit, of in een oorlogsgebied. Wat is dan de boodschap van David en van Mozes? Volhouden dus, volhouden. Het is geen vrede hier. Je kunt wel een wapenstilstand aanvragen, maar dat heeft de tegenstander weinig zin in. Maar moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Nu komt even wat ik dan noem de makkelijke menselijke kant. We worden vandaag opgeroepen om te bidden. Deze Shabbat, dus een Rosh Hashanah en Yom Kippur, is dan ook de Shabbat van de terugkeer. Ook wordt dan in Israël vaak uit Hosea gelezen. Keer terug, O Israël, naar de Adonai, uw God. Hosea 14. Prachtige wet, een oproep om de Shabbat te doen. Omkeren naar de bron van het leven. Maar ik herinner mij ook de liederen en de gebeden, de mooie verhalen uit andere gemeenten waar ik vroeger bij was voordat wij hier begonnen. Ik heb de liederen zelf meegezongen. En er was altijd wel iemand die iets op zijn of haar hart had. En natuurlijk werd dan de rest meebewogen om dat zo ook te ervaren. En natuurlijk zong ik ook met God spreek over een muur. Maar als je nu eens met grof geweld door die muur heen gestompt wordt, dat je springkracht tot 0,0 staat, wat zing je dan? Zijn de 10 woorden van Mozes eigenlijk niet genoeg voor de mens? 10 woorden, dat moet toch genoeg zijn voor de mens om goed te leven voor God en voor je naaste? Als ik even terugkijk de laatste week, denk ik, nou ja, ik heb niemand doodgeslagen, maar een paar vliegen. Ik heb niets gestolen. Je zit op de Shabbat bij elkaar. Ja, dan heb je nog zeven geboden. En dan kan ik ook stil zijn. Het lukt niet altijd. Je kan je afvragen, is het onderdeel van Moshe dan goed aan ons besteed? We kunnen het ook niet de Torah terzijde schuiven, dat wil het ook niet. Maar is luisteren daarna niet meer dan voldoende voor haar leven? Zoals de hemelse Vader het met ons voor heeft, hij heeft de Torah ten leven gegeven. Bidden. Bidden is vragen, bidden is ook danken. Een hele tijd geleden weer werd ik ouderling in de Pekenenkerk. Ik kreeg ook een wijk. En het was de bedoeling dat in die wijk die mensen regelmatig bezocht. Maar de ouderling die uit die wijk kwam, die kwam op een avond even bij me langs. Hij zei, in jouw wijk daar woont een Amsterdamse. Een ras echte Amsterdamse. Ze heette Annie. En daar moet jij niet naartoe gaan. Dat komt niet goed. Ik dacht bij mezelf, nou dat is het eerste waar ik naartoe ga. Zij was op de hoogte gebracht. Ze noemde mij ook niet verder, maar Ferry. Ik kwam binnen en het eerste wat ze zei was, jij kan niet bewijzen dat God bestaat. Nee, dat klopt. Maar u kunt niet bewijzen dat hij niet bestaat. Frek, daar heb je gelijk in. Vele avonden ben ik daar nog geweest. En haar vriend, man, Klaas werd ziek. En dan belde ze op, kan je er komen? Je moet even bidden. Je moet even bidden voor Klaas. Ja, natuurlijk wil ik wel met haar bidden. En ik las de Bijbel met haar. Maar wat zou ik bidden? Klaas was dankbaar voor het leven wat hij had gehad. Die wilde hier wel weg. Dus ik dankte God voor zijn leven. En ik bad om terugkeer naar dat leven. Voor Klaas, maar ook voor Annie. En de dankdienst, ik zal het nooit vergeten, die we gehouden hebben in de kerk toen Klaas was overleden. Annie en haar dochters, wat hebben ze gezongen? Het klonk door de hele kerk, met hart en ziel. Voor de winter moesten we een gespreksonderwerp kiezen. Het werd besloten, het onderwerp werd gebed. Een van de diakenen, die wilde het graag voorbereiden. Daar waren de anderen dan allemaal heel blij om. Hoefden wij dat niet te doen. Maar ik kende haar vrij goed, ze staat ook in mijn wijk. En ze was een groot liefhebber van yoga. Op de volgende vergadering werden de gebeden gepresenteerd. Het waren boeddhistische gebeden. Het was New Age. En die moesten de ouderlingen dan voorlezen op de avonden in de winter. En daar moesten we over praten. Het hart bonkte in mijn keel. En mijn keppel gelijk af. Het hart bonkte in mijn keel. In mijn lichaam. Hier kon en wilde ik niet aan meewerken. Een lange regen discussie volgde. Maar het ging niet door. Het woord bestond toen nog niet, maar ik was een van de eerste blokken hier vriezen. Even helder. Ik ben niet tegen bidstonden. En ook niet tegen bidden in het algemeen. Maar ik denk dat we moeten beseffen dat het niet gaat om de omstanders. Hoe die zullen moeten horen hoe ik bid. Het gaat om de eeuwige. Weet voor wie je staat. Yeshua leert ons ook om naar de binnenkamer te gaan. In het Grieks is dat tamayon. En dat is een soort opslagruimte in huis. Een donker plekje waar je niet wordt afgeleid. Bidden in de bezemkast, zou je het kunnen noemen. En daar leer je dan ook luisteren. Want bidden is niet voor de show. En nu ook niet om de erkenning van anderen. Daar ligt men wie ata omet. Weet voor wie je staat. En dan zal de eeuwige luisteren. Een gebed is dus eigenlijk luisteren van twee kanten. Willen we bidden naar zijn wil, zoals in 1 Johannes 5 staat, dan moeten wij zijn wil ook eerst doen. Bidden is niet even een boodschappenlijstje aan God overhandigen en verwachten dat hij dan ons geestelijk winkelwarentje met levensmiddelen zal vullen. Bidden is danken. Danken dat wij zijn woord mogen luisteren en lezen. Dat hij een trouwe God is, vol van genade. Want ons is geschonken door het levende woord, zijn zoon Yeshua, die de wegen van de dood voor ons verbrak. En ja, zo mogen we vragen dat de mens geschapen uit de stof de Yeshua zal maken. Dat hij zal terugkeren naar de bron van het leven, maar in samenwerking met hem. als Gods partner. Zoals Israël zijn partner is om het licht over de volken te laten schijnen, mogen wij, kleiner dan een stofje aan zijn weegschaal, partner zijn. En dan niet in eerste instantie om onze weetjes allemaal op te dreunen, maar om het te laten zien. Paulus zegt in de Filippenzenbrief: uw vriendelijkheid is bij een ieder bekend. Luister naar wat Mosje zegt. Mosje zegt: een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik, zal eeuwig uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Maar als wij niet luisteren naar Mosje, en ook niet naar Yeshua, en onze eigen regeltjes en wetjes maken, hoe zullen we dan bidden naar zijn wil? Leer ons bidden. Leer ons luisteren. Klei vormt, modder kruimelt. Is het dan tenslotte niet iets dat licht brengt? Oh ja, gelukkig wel. Hoop. Hoop voor de toekomst. We moeten altijd doorlezen in de Bijbel. En als je bijna op het eind bent, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dat gebeurt over een paar weken ook met de Torahrol. Kijk eens aan, hij is bijna afgerold. We zitten bijna op het eind van Deuteronomium, de Werim. En daarna begint het weer opnieuw. Bereshit, in de beginnen. Maar ook vandaag in het Parashu, Ha'arinu, eindigt het positief. We hebben het al voorgelezen. Want de eeuwige zal zijn volk recht verschaffen. Hij ontfermt zich weer over zijn dienaren. Maar hij zal ook zeggen: waar zijn je goden nu? Waar is de rots waarop je steunde, dat wie je toevlucht nam? Zie nu in dat ik die het ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en genees. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. En dan het slot van het prachtige lied van Mosje. Juich heidenen met zijn volk. Juich heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. De schuld wist hij uit. Dit lied wil ik dan ook eigenlijk de blauwdruk, het bouwplan noemen van de geschiedenis. Je ziet hier eigenlijk hetzelfde in het lied in als de hele Bijbelgeschiedenis. Het lied begint en eindigt prachtig, en zo ook de geschiedenis. We lezen en luisteren naar vele oordelen en vele wrakingen, maar altijd is er herstel. Shileem heet dat in het Hebreeuws. Shileem is schuld aflossen, genoegdoening geven. En dat hangt natuurlijk samen met Shalem, heel zijn. En wij herkennen natuurlijk hierin Shalom, de diepste vrede van de eeuwige zelf. God eindigt niet met het oordeel, hij luistert ook naar ons. Hij zegt: komt er een woord van berouw, komt er een beweging mijn kant op? Komt er een omkeer in het afgedwaalde leven? Komt er een antwoord, Teshuva, op mijn vraag: wanneer kom je nu terug? Ik heb voor mezelf geprobeerd daar een idee bij te krijgen. En dan denk ik: kijk, dit is het begin. Het komt voor jullie goed uit, want heel veel begint ook van rechts naar links. En dit is het einde. Maar hier tussenin staan vele vragen, staan vele rare teksten. Wat er gebeurt. Maar het begin was goed, het was tof. En het eindigt ook goed. Hij is een grote God. Wij kunnen dit allemaal, dat plaatje niet allemaal 1, 2, 3 helder krijgen. Maar God zegt: ik wis de schuld uit als je terugkeert naar mij. Hij heeft het in zijn hand. Dat lezen we ook in Psalm 18. En op meerdere plekken lezen we dat de eeuwige vasthoudt aan zijn plan. De mensheid is dan misschien zijn schepper kwijt, maar God is niet zijn schepsel kwijt. Adam, waar ben je? Hij zoekt de mens. En in Jesaja, dat ook prachtig beschreven, dat je een paar versen voor Jesaja 55, vanaf 6. Zoek de eeuwige, nu hij zich laat vinden. Roep hem, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de eeuwige, die zich over hem zal ontfermen. Laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. En we hebben gelezen uit Openbaring, hoofdstuk 7. Dit hoofdstuk 7 is een intermezzo tussen de zesde en het zevende zegel. Hier gaat het in hoofdstuk 7 over de vier winden. In samenhang met de vier ruiters uit hoofdstuk 6. En het getal 4 geeft aan dat het hier de hele geschapen wereld wordt bedoeld. En dan komt er weer een lied. Roelof heeft het al geschreven in zijn parasha. In hoofdstuk 14 klinkt er weer een lied. En ook in hoofdstuk 7 eindigt de Openbaring niet met een prachtige tekst. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ook die van Sosja? Ja, ook die van Sosja. Alleen de eeuwige weet wat Sosja's laatste woorden of gedachten waren. Misschien heeft Sosja het shaman nog gemurmeld. Of door alle pijn en verdriet heen. Anima amin b'emuna shema b'eviat ha-Mashiach. Ik geloof met een volmaakt geloof in de komst van de Messias. Er zal recht worden gedaan, want zijn redenen zijn recht. Ik wil tot slot met jullie lezen Psalm 130, ook van David. Uit de diepte roep ik u, Heere, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heere, Heer, wie helpt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met onzag. Ik zie uit naar de eeuwige. Mijn ziel ziet uit naar hem. En verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer. Meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël hoop op de eeuwige. Bij de eeuwige is genade. Bij hem is bevrijding. Altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Dat zijn onderricht mogen neerdalen als regen op ons allen. En dat zijn woorden als een milde dauw ons mogen bedekken. Dat we mogen luisteren wat het woord ons te zeggen heeft. En als je het daarmee eens bent, mogen jullie daar amen op zeggen.